Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om te kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we opnieuw luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 23 september, die u ook opnieuw live kon volgen via Radio Vaticaan Live, maar waar we dus nog niet de hele vertaling hebben kunnen geven van de catechese. Dat gaan we vandaag zeker doen. Ook gaan we even kijken naar de brief die gepubliceerd werd door de Congregatie voor de Geloofsleer, en dat uiteraard met toestemming van Paus Franciscus, namelijk een brief met de titel Samaritanus Bonus. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de barmhartige Samaritaan. En het is eigenlijk een brief die gericht is aan zorgpersoneel, dokters, verplegers, verpleegkundigen, mensen die te maken hebben met ouderenzorg, met het zorgen voor mensen in het algemeen. Maar het gaat eigenlijk over euthanasie. En het standpunt van de kerk wordt daar nog eens in die brief heel goed uitgelegd. En er worden ook enkele aanbevelingen gegeven vanuit het Vaticaan. U moet weten, zo'n brief dat wordt niet zomaar gepubliceerd. Er is een audiëntie tussen Paus Franciscus en de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Ladaria Ferrer, alvorens dat die brief officieel wordt voorgesteld aan de pers. Dat gebeurt aan de hand van een persconferentie, dat was in de Johannes Paulus II-zaal, waar onder meer de kardinaal-prefect, maar ook nog andere personen, hebben gesproken. We gaan vandaag kunnen luisteren naar de toespraak van kardinaal Ladaria Ferrer. We kijken ook even naar een korte samenvatting en in een van de komende afleveringen zullen we uitgebreid stilstaan bij deze belangrijke brief van de Congregatie voor de Geloofsleer. Alvorens wij dat allemaal gaan doen, gaan we nog even binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar donderdag 24 september. Dan zien we dat de paus mevrouw Eunicis Vasquez Acosta heeft ontvangen, ambassadeur van de Dominicaanse Republiek bij de Heilige Stoel, en dit bij de gelegenheid van het overhandigen van haar geloofsbrieven. Nieuwe ambassadeur dus voor de Dominicaanse Republiek. Ze werd geboren in Nagua op 31 mei 1960, studeerde af in de rechten aan de Nationale Universiteit van Henriques in 1983 met een specialisatie in burgerlijk recht. Ze heeft ook een master in Frans privaatrecht behaald aan de Universiteit van Parijs in 2005, constitutioneel recht aan de Universiteit van Castilla-La Mancha in 2006 en nog heel wat andere diploma's op het palmares. Deskundig jurist en docent rechten, auteur van talrijke publicaties in de sector en heeft heel wat functies bekleed ook in de Dominicaanse Republiek. De paus ontving ook monsignor Giacomo Morandi, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die naam gaan we zo meteen ook nog eens horen. En aartsbisschop Valdemar Stanislav Zomertak, apostolische nuncius van Nicaragua. Op 22 september om 11:30 werd dus in de Johannes Paulus II-zaal van de persdienst aan de Heilige Stoel een persconferentie gehouden om die brief Samaritanus Bonus over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfases voor te stellen, geschreven dus door de congregatie voor de geloofsleer. Aan het woord waren onder meer kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de congregatie voor de geloofsleer, ook monsignor Giacomo Morandi, secretaris van diezelfde congregatie, eveneens professor Gabriella Gambino, ondersecretaris van het dicasterium voor de leken, het gezin en het leven, en professor Adriano Pessina, lid van de raad van bestuur van de Pauselijke Academie voor het Leven. Wij luisteren naar de toespraak van kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer.
Buongiorno a tutti. Nel corso della sessione plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede dell'anno 2018.
Tijdens de plenaire vergadering van de Congregatie voor de Geloofsleer in het jaar 2018 hebben de verantwoordelijken van het dicasterium met betrekking tot vragen over de begeleiding van zieken in de kritieke en terminale levensfasen de mogelijkheid geopperd van een document dat het onderwerp niet alleen op een doctrinaal correcte manier zou behandelen, maar ook met een sterke pastorale accent en in een begrijpelijke taal, in overeenstemming met de vooruitgang van de medische wetenschappen, om dat mogelijk te maken. Het was noodzakelijk om met name de thema's van de begeleiding en verzorging van de zieken te verdiepen vanuit theologisch, antropologisch, maar ook medisch ziekenhuisperspectief, waarbij ook enkele relevante ethische vragen aan de orde komen die te maken hebben met de proportionaliteit van de therapieën en die betrekking hebben op gewetensbezwaren en de pastorale begeleiding van terminaal zieken. In het licht van deze overwegingen heeft men na verschillende voorstudies waarin verschillende deskundigen hun gekwalificeerde redactionele bijdrage hebben aangeboden, uiteindelijk een eerste ontwerpdocument, zeg maar, vorm laten krijgen. De tekst biedt naast de figuur van de barmhartige Samaritaan een korte verwijzing naar die van de lijdende Christus, een scherper getuigenis van lichamelijke pijn, van de ervaring van onzekerheid en zelfs menselijke verlatenheid, die in hem een zelfverzekerde overgave aan de liefde van de Vader is geworden. Een dergelijke gave van het zelf aan de Vader met de horizon van de verrijzenis geeft een verlossende waarde aan het lijden zelf en opent voorbij de duisternis van de dood het licht van het hiernamaals. Vanuit het perspectief van diegenen die zorgen voor mensen in de kritieke en terminale fase van het leven is een perspectief van hoop voor het lijden dat wordt ervaren door diegenen die zijn toevertrouwd aan de liefdevolle zorg van gezondheidswerkers. En dus ook gemakkelijk in de tekst komen te staan. Iedere zieke persoon moet namelijk niet alleen worden gehoord, maar ook begrijpen dat zijn of haar gesprekspartner weet wat het betekent om zich alleen te voelen, in de steek gelaten te voelen, gekweld in het vooruitzicht van de dood, de pijn van het lichaam, het lijden dat ontstaat, wanneer de blik van de maatschappij de waarde ervan meet in termen van levenskwaliteit en het als een last gaat ervaren voor de projecten van anderen. Om deze reden, hoe belangrijk en waardevol ze ook zijn, is palliatieve zorg niet genoeg als er niemand is die naast de zieke aanwezig is en getuigt van zijn unieke en onherhaalbare waarde. Het is belangrijk om in een historisch tijdperk waarin de autonomie wordt verheven En de pracht van het individu wordt gevierd, te onthouden dat als het waar is dat iedereen zijn eigen lijden, zijn eigen pijn, zijn eigen dood leeft. Deze ervaringen altijd belast zijn met de blik en de aanwezigheid van anderen. Rondom het kruis zijn er ook de nieuwsgierigen, de afgeleiden, onverschilligen, de boosdoeners. Ook zij staan onder het kruis, de ambtenaren van de Romeinse staat. Maar ze staan niet naast het kruis. Op intensive care afdelingen, in verzorgingstehuizen voor chronisch zieken, kan men aanwezig zijn als een ambtenaar of als een persoon die echt aanwezig is, bij de zieken verblijft. Het document dat onder de aandacht van de Heilige Vader is gebracht en door hem op 25 juni 2020 is goedgekeurd, draagt daarom de titel Samaritanus Bonus. Het literaire genre van de brief en de datum van 14 juli 2020, de gedachtenis van de heilige Caminus de Lely, zijn gekozen. In de 16e eeuw, het tijdperk waarin deze heilige leefde, werden de ongeneeslijken meestal overgedragen aan huurlingen. Sommige van hen, criminelen, werden met geweld in dat werk gedwongen. Anderen gaven zich over aan dat werk omdat ze geen andere kans hadden om geld te verdienen en werden dus criminelen. Wel, Caminus die wilde nieuwe mannen voor een nieuwe hulp. En een vaste gedachte had hem gegrepen om die huurlingen te vervangen door mensen die alleen uit liefde bij de zieken wilden blijven. Hij wilde bij hem mensen hebben die niet... die vrijwillig en uit liefde voor God, niet enkel uit barmhartigheid en zouden dienen, met de liefde die moeders voor hun zieke kinderen hebben. Hoewel de leer van de kerk over dit onderwerp duidelijk is en in bekende documenten van het magisterium is vervat, in het bijzonder de encycliek Evangelium Vitae, van de heilige paus Johannes Paulus II, de verklaring Iura et Bona van de Congregatie voor de Geloofsleer uit 1980, het nieuwe handvest van de gezondheidswerkers in 2016 van de toenmalige pauselijke raad voor de gezondheidswerkers, naast de talrijke toespraken en interventies, leek een nieuwe uitspraak van de Heilige Stoel over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfase opportun en noodzakelijk in relatie tot de huidige situatie. Die wordt gekenmerkt door een steeds tolerantere internationale burgerrechtelijke context met betrekking tot euthanasie, geassisteerde zelfmoord en voorzieningen voor het einde van het leven. In dit verband is een heel bijzonder geval waarin de leer van de kerk opnieuw moet worden bevestigd. De pastorale begeleiding van iemand die uitdrukkelijk om euthanasie of geassisteerde zelfmoord heeft gevraagd. Om absolutie te kunnen ontvangen in het sacrament van de biecht, maar ook de ziekenzalving en dus het viaticum, is het noodzakelijk dat de persoon, eventueel geregistreerd bij een vereniging die is aangewezen om die euthanasie of geassisteerde zelfmoord te garanderen, de intentie toont om zich uit deze beslissing terug te trekken en deze registratie bij die instantie, bij die vereniging, te annuleren. Het is niet toelaatbaar dat degene die deze zieken geestelijk bijstaan een extern gebaar maken dat geïnterpreteerd kan worden als een goedkeuring, zelfs impliciet, van de handeling tot euthanasie, zoals bijvoorbeeld het aanwezig blijven op het moment van de realisatie ervan. Dit samen met het hulpaanbod en het luisteren, dat altijd mogelijk is, altijd toegestaan, altijd na te streven, samen met een grondige uitleg van de inhoud van het sacrament, om de persoon tot het laatste moment de mogelijkheid te geven om dit in alle vrijheid toch te kunnen verwelkomen. Zoals In de eerste paragraaf van het document, zorg voor de naaste goed wordt gezegd, is de zorg voor het leven de eerste verantwoordelijkheid die de arts ervaart bij de ontmoeting met een zieke. En dit is niet te herleiden tot het vermogen om de zieke te genezen, aangezien de antropologische en morele horizon ervan breder is. Zelf wanneer genezing onmogelijk of onwaarschijnlijk is, is medisch, psychologische, spirituele zorg een onontkoombare plicht, aangezien het tegenovergestelde een onmenselijke verlating van de zieke zou betekenen. De geneeskunde die gebruik maakt van vele wetenschappen bezit namelijk ook een belangrijke dimensie van de therapeutische kunst die een nauwe band impliceert tussen de patiënt, de gezondheidswerkers, de familieleden en de leden van de verschillende gemeenschappen waartoe de patiënt behoort. De therapeutische kunst, de klinische handelingen en de behandeling zijn onafscheidelijk verenigd in de medische praktijk, vooral wanneer het gaat over patiënten in de kritische en terminale levensfase. Het christelijk getuigenis laat zien hoe hoop altijd mogelijk is, zelfs als het leven wordt gehuld en gebukt gaat onder die cultuur van het wegwerpen. En we zijn allemaal geroepen om onze specifieke bijdrage te leveren. Want, zoals Paus Franciscus zei in 2016, de waardigheid van het menselijk leven en de waardigheid van de medische roeping staan op het spel. Ik dank u. Ja, sterke taal van kardinaal Ladaria Ferrer. Een duidelijk signaal vanuit het Vaticaan. Ja, en het past eigenlijk een beetje in de lijn van datgene wat Paus Franciscus al van in het begin van zijn pontificaat heeft gezegd. Euthanasie kan nooit. Dat kan nooit de mogelijkheid zijn, dat kan nooit de optie zijn. De zorg voor de lijdende mens, de mens die terminaal ziek is, die misschien in de laatste fase van zijn of haar leven zit, kan nooit de belofte inhouden om die persoon te doden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is kort samengevat wat in deze brief nogmaals wordt bevestigd. En het Vaticaan doet dat omdat ze vooral de indruk hebben dat ook vanuit zogeheten katholieke instellingen men probeert om op een of andere manier euthanasie voor te stellen als een daad van barmhartigheid. En het is juist door te kiezen voor de titel Barmhartige Samaritaan dat de congregatie en de paus eigenlijk willen zeggen: het is alles behalve barmhartig. Dit zijn de woorden van kardinaal Ladaria Ferrer bij de voorstelling van deze brief. Ik begrijp ook zeer goed dat dit een gevoelig thema is, dat het soms wat hard kan aankomen, bepaalde uitspraken, maar we gaan in de komende afleveringen die brief samen eens doorlezen. En om te proberen te begrijpen wat de opbouw is van de gedachtegang van de Congregatie voor de Geloofsleer en eigenlijk kunnen we zeggen in het verlengde ervan de gedachtegang van de paus. Maar die natuurlijk gebouwd is op het magisterium, op de leer die reeds bestaat over deze zaken en die enkel door de paus worden bevestigd. Het is een belangrijk signaal naar onze hele samenleving toe. 14 juli dus was de publicatiedatum die werd gekozen. Die heilige Camillus de Lili, beschermheilige van de zieken, voor ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen. Met andere woorden, ongeneeslijk kan niet betekenen dat er een einde komt aan de zorg. Diegenen die terminaal ziek zijn, hebben het recht om verwelkomd te worden, genezen te worden, bemind te worden. En dat is in het eerste deel van Samaritanus Bonus de toon. De brief beoogt concrete manieren te bieden om die parabel van de barmhartige Samaritaan in praktijk te brengen, die ons leert dat zelfs wanneer een genezing onwaarschijnlijk of onmogelijk is, medische zorg, verpleegkundige zorg, psychologische en spirituele zorg nooit mogen worden verlaten. Om te genezen, indien mogelijk, maar altijd om zorg te dragen. Het zijn de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II. En die leggen uit dat ongeneeslijk nooit synoniem is met onverzorgbaar. Zorgen tot het einde toe. Bij de zieke zijn. Hem of haar begeleiden. Luisteren. De zieke bemind laten weten. Zo kan eenzaamheid en isolement, angst voor lijden en dood, worden vermeden. Het hele document is gericht op de betekenis van pijn en lijden in het licht van het evangelie en het offer van onze Heer Jezus Christus. De onschendbare waarde van het leven is een grondbeginsel van de natuurlijke morele wet en een essentieel fundament van de rechtsorde, zegt de brief. We kunnen er niet direct voor kiezen om het leven van een ander te nemen, zelfs als die daarom vraagt. Onder verwijzing naar Gaudium et Spes herhaalt het document dat abortus, euthanasie en het opzettelijke zelfmoord de menselijke samenleving vergiftigen en een opperste schande voor de schepper zijn. Een verwijzing naar punt 27. Het document noemt verschillende factoren die het vermogen om de waarde van het leven in te schatten beperken, zoals wanneer het leven alleen als de moeite waard wordt omschreven als er bepaalde psychische en fysieke omstandigheden aanwezig zijn. Een van deze hindernissen, zegt het document, is een onjuist begrijpen van barmhartigheid. Echte barmhartigheid bestaat niet in het veroorzaken van de dood, maar in het liefdevol verwelkomen en ondersteunen van de persoon die ziek is en het verstrekken van de middelen om zijn of haar lijden te verlichten. Een ander obstakel dat het opnoemt is een groeiend individualisme dat ook eenzaamheid uitlokt. Het is een definitief onderricht, deel van het magisterium, dat euthanasie een misdaad is tegen het menselijk leven en daarom intrinsiek slecht is en dat in iedere omstandigheid. Iedere formele of onmiddellijke materiële samenwerking vormt een ernstige zonde tegen het menselijk leven die geen enkele autoriteit rechtmatig kan toestaan. Diegenen die wetten goedkeuren ten gunste van euthanasie worden medeplichtig en zijn schuldig aan schandalen, omdat deze wetten bijdragen aan de misvorming van het geweten. De daad van euthanasie moet altijd worden afgewezen. De brief erkent echter dat wanhoop of angst van de persoon die erom vraagt zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen verminderen of zelfs onbestaande maken. En dit is natuurlijk casuïstiek in die zin dat wanneer bepaalde factoren meespelen, bijvoorbeeld een hele grote angst van de persoon in kwestie of wanhoop, zoiets is waar enkel God eigenlijk kan over oordelen, kan dus ervoor zorgen dat de persoonlijke schuld in de zonde verminderd wordt of onbestaande wordt gemaakt. In het document wordt ook uitgelegd dat de bescherming van de waardigheid betekent dat agressieve medische behandelingen worden uitgesloten. Daarom, wanneer de dood op handen is en onvermijdelijk, is het wettig om af te zien van behandelingen die slechts een precaire of pijnlijke verlenging van het leven bieden, zonder echter de noodzakelijke, gewone behandelingen die de patiënt nodig heeft, zoals voedsel en hydratatie, te onderbreken, zolang het lichaam er voordeel uit kan halen. Palliatieve zorg is een kostbaar en cruciaal instrument om de patiënt te begeleiden. Het mag nooit de mogelijkheid tot euthanasie omvatten, benadrukt de brief, maar moet de geestelijke hulp van zowel de persoon die ziek is als de leden van de familie die de zieke omringen omvatten. Bij de zorg voor een ziek persoon is het belangrijk dat hij of zij zich niet als een last voelt, maar dat hij of zij de intimiteit en de steun van zijn of haar geliefden ervaart. Het gezin, de familie, heeft hulp en voldoende middelen nodig om deze missie te vervullen. Staatsregeringen moeten de primaire, fundamentele en onvervangbare sociale functie van het gezin erkennen en zich ertoe verbinden de nodige middelen en structuren ter beschikking te stellen om deze te ondersteunen. Vanaf het moment van de bevruchting moeten kinderen die lijden aan misvormingen of andere chronische ziekten worden begeleid op een manier die het leven respecteert. In geval van prenatale pathologieën, waarbij men zeker is dat binnen korte tijd deze kunnen eindigen in de dood, en wanneer er geen behandeling bestaat om de toestand van het kind te verbeteren, moet het kind niet zonder hulp worden achtergelaten, maar moet het net als elke andere patiënt worden begeleid tot het een natuurlijke dood bereikt, zonder dat het toedienen van voedsel en hydratatie worden stopgezet. Een belangrijk aspect dat vaak ook verkeerd begrepen wordt. En de brief herhaalt het meerdere keren. De brief stelt dat het stellen van een prenatale diagnose in de huidige maatschappij obsessief is en merkt op dat het soms leidt tot de keuze voor abortus of andere selectieve middelen. Zowel abortus als het gebruik van prenatale diagnose zijn onwettig, aldus de brief. Om de pijn te verlichten worden medicijnen gebruikt die het verlies van het bewustzijn kunnen induceren. De brief bevestigt dat het moreel geoorloofd is om te verdoven, om ervoor te zorgen dat het einde van het leven met de grootst mogelijke rust en in de beste omstandigheden kan komen. Dit geldt ook voor soorten sedatie die het moment van de dood kunnen versnellen. Bijvoorbeeld diepe palliatieve sedatie op het einde van het leven. Maar het is niet aanvaardbaar dat sedatie wordt toegediend die direct en opzettelijk de dood veroorzaakt. Iets wat de brief definieert als een euthanistische praktijk. Zelfs als de patiënt niet bij bewustzijn is, moet hij of zij worden erkend in hun intrinsieke waarde en worden geholpen met passende zorg. Opnieuw recht op voedsel en hydratatie. Er kunnen gevallen zijn waarin dergelijke maatregelen disproportioneel kunnen worden omdat ze niet langer effectief zijn of omdat de middelen om ze toe te dienen een te grote belasting vormen. In dit geval staat in de brief dat adequate steun moet worden verleend aan de gezinnen die de last van de langdurige zorg voor personen in deze situaties dragen. De brief verzoekt de lokale kerken, dus de bisdommen, en de katholieke instellingen en gemeenschappen om een duidelijk en eensgezind standpunt in te nemen, om het recht van het gewetensbezwaar te waarborgen, in contexten waar moreel ernstige praktijken bij wet zijn toegestaan. Hij nodigt ook katholieke instellingen en gezondheidspersoneel uit om te getuigen van de waarden die de kerk beleidt met betrekking tot levensvraagstukken. Specifiek in het geval van euthanasie stelt het document dat er een ernstige en duidelijke verplichting bestaat om zich te verzetten tegen deze praktijken door het uitoefenen van gewetensbezwaar. Het is belangrijk dat artsen en gezondheidswerkers worden gevormd om de stervenden op een christelijke manier te begeleiden. De geestelijke begeleiding van een persoon die ervoor kiest om geëuthanaseerd te worden, vereist die van een uitnodiging tot bekering, maar nooit een gebaar dat kan geïnterpreteerd worden als een goedkeuring, zoals aanwezig blijven terwijl de euthanasie wordt uitgevoerd. Dat wat betreft een beetje een samenvatting van het document. Het is wat veel informatie. We kunnen het even laten bezinken. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. maar laten we de hulp van onze lieve vrouw vragen om het hart te openen en het verstand te openen van zij die omgaan met mensen die met een euthanasievraag zitten, die de euthanasievraag stellen. Bidden we dat deze brief goed zou mogen ontvangen worden door de kerk, maar ook door zij die misschien weinig met de kerk van doen hebben of denken van doen te hebben, dat ook zij geraakt mogen worden door deze hoopvolle boodschap, deze brief van de congregatie voor de geloofsleer. We bidden samen met paus Franciscus het Angelus. En dan kom ik zo dadelijk bij u terug.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En tot slot van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan kunnen wij nog luisteren naar de generale audiëntie van paus Franciscus, zijn catechese, van woensdag 23 september.
Cari fratelli e sorelle,
om beter uit een crisis als de huidige te komen, die een gezondheidscrisis is, en tegelijkertijd een sociale, politieke en economische crisis, is ieder van ons geroepen om zijn deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat wil zeggen, om de verantwoordelijkheid te delen. We moeten niet alleen als individu reageren, maar ook vanuit onze groep. Vanuit de rol die we spelen in de maatschappij, vanuit onze principes en, als we gelovig zijn, vanuit ons geloof in God. Vaak kunnen veel mensen echter niet deelnemen aan de wederopbouw van het algemeen belang, omdat ze gemarginaliseerd, uitgesloten of genegeerd worden. Bepaalde sociale groepen kunnen geen bijdrage leveren, omdat ze economisch of politiek niet gehoord worden. In sommige samenlevingen zijn veel mensen niet vrij om hun geloof en waarden, hun ideeën te uiten. Als ze die uiten, gaan ze naar de gevangenis. En elders, vooral in de westerse wereld, worden veel mensen onderdrukt in hun ethische of religieuze overtuigingen. Op deze manier kom je niet uit een crisis, of in ieder geval niet beter. We zullen er slechter uitkomen. Opdat wij allen kunnen deelnemen aan de zorg van onze volkeren, is het juist dat iedereen over voldoende middelen beschikt om dit te doen. Na de grote economische depressie van 1929 legde paus Pius XI uit hoe belangrijk het subsidiariteitsbeginsel was voor een echte wederopbouw. Dit principe heeft een dubbele dynamiek, van boven naar beneden en van beneden naar boven. We begrijpen misschien niet wat het betekent, maar het is een sociaal principe dat ons meer één maakt. Aan de ene kant, en vooral in tijden van verandering, wanneer individuen, gezinnen, kleine verenigingen of lokale gemeenschappen niet in staat zijn om hun primaire noden te voorzien, is het juist dat de hoogste niveaus van het sociale weefsel, zoals de staat, ingrijpt om de middelen te verschaffen die nodig zijn om vooruitgang te maken. Bijvoorbeeld, door de lockdown voor het coronavirus hebben veel mensen, gezinnen, economische activiteiten zichzelf in grote moeilijkheden gevonden en nog steeds. En dus openbare instellingen moeten dan proberen helpen met passende sociale, economische en gezondheidsinterventies. Dat is hun functie, dat is wat ze moeten doen. Aan de andere kant moeten de leiders van de samenleving de tussenliggende of lagerliggende niveaus respecteren en bevorderen. In feite is de bijdrage van individuen, gezinnen, verenigingen, bedrijven, alle intermediaire instanties en zelfs de kerken doorslaggevend. Deze, met hun eigen culturele, religieuze, economische of burgerparticipatiemiddelen, revitaliseren en versterken het sociale weefsel. Dat wil zeggen, er wordt samengewerkt van bovenaf, van de centrale staat tot het volk en van onderaf, van het volk naar de top. En dit is precies de uitoefening van het subsidiariteitsbeginsel. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om de verantwoordelijkheid te nemen voor de genezingsprocessen van de maatschappij waarvan hij of zij deel uitmaakt. Wanneer een project direct of indirect van invloed is op bepaalde maatschappelijke groepen, dan kunnen deze niet buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld, wat ga je doen? Ik ga voor de armen werken. Oh, mooi. En wat doe je? Ik vertel de armen wat ze moeten doen, ik leer ze van alles. Nee, dat werkt niet. De eerste stap is om de armen te luisteren, hoe zij leven, wat zij nodig hebben. Je moet iedereen laten praten en zo werkt het subsidiariteitsbeginsel. We kunnen deze mensen niet buiten hun deelname laten. Hun wijsheid, de wijsheid van de kleinste groepen, kan niet terzijde worden geschoven. Helaas komt dit onrecht vaak voor op plaatsen waar grote economische of geopolitieke belangen geconcentreerd zijn, zoals bepaalde mijnbouwactiviteiten op bepaalde gebieden van onze planeet. Er wordt geen rekening gehouden met de stem van inheemse volkeren, hun culturen, hun wereldbeelden. Vandaag de dag heeft het gebrek aan respect voor het subsidiariteitsbeginsel zich als een virus verspreid. Laten we denken aan de grote financiële steunmaatregelen van de staten. We luisteren meer naar de grote financiële bedrijven dan naar de mensen of degenen die de echte economie in beweging brengen. We luisteren meer naar multinationale ondernemingen dan naar sociale bewegingen. Ik bedoel dit in de taal van de gewone mensen. We luisteren meer naar de machtigen dan naar de zwakken. En dit is niet de manier. Het is niet de menselijke manier, het is niet de manier waarop Jezus ons heeft geleerd, het is niet de manier waarop het subsidiariteitsbeginsel ten uitvoer wordt gelegd. We staan dus niet toe dat mensen protagonisten van hun eigen verlossing zijn. In het collectieve onbewuste van sommige politici of vakbondsmensen is er dit motto: alles voor het volk, niets met het volk. Van boven naar beneden, maar zonder te luisteren naar de wijsheid van de mensen, zonder deze wijsheid te laten toepassen bij het oplossen van problemen, in dit geval om uit de crisis te komen. Of laten we ook nadenken over de behandeling van het virus. We luisteren meer naar de grote farmaceutische bedrijven dan naar de gezondheidswerkers die in ziekenhuizen of vluchtelingenkampen in de frontlinie staan. Dit is geen goede manier om vooruit te komen. Er moet naar iedereen geluisterd worden, naar de mensen van boven en onder, naar iedereen. Om beter uit een crisis te komen, moet het subsidiariteitsbeginsel ten uitvoer worden gebracht, met inachtneming van de autonomie en het vermogen tot initiatief van iedereen, met name ook van de allerlaatste. Alle delen van een lichaam zijn noodzakelijk. En, zoals de heilige Paulus zegt, de delen die zwakker en minder belangrijk lijken, zijn in feite het meest noodzakelijk. In het licht van dit beeld kunnen we zeggen dat het subsidiariteitsbeginsel iedereen toestaat zijn of haar eigen rol te spelen in de zorg en het lot van de samenleving. De uitvoering ervan, de toepassing van dit beginsel geeft hoop op een gezondere en eerlijke toekomst die we samen opbouwen. Strevend naar de grotere dingen verbreden we onze horizon. Ofwel samen, ofwel werkt het niet. Of we werken samen om uit de crisis te komen op alle niveaus van de samenleving, of we komen er nooit meer uit. Uit de crisis komen betekent niet dat je een soort van verfborstel moet geven aan de huidige situaties om het een beetje meer in orde te laten lijken aan de buitenkant. Uit de crisis komen betekent verandering. En een echte verandering is wat iedereen doet. Alle mensen die het volk vormen, alle beroepen, iedereen. En iedereen samen, ieder in de gemeenschap. Als we het niet allemaal doen, zal het resultaat negatief zijn. Tijdens de lockdown kwam het gebaar van applaus voor de artsen en verpleegkundigen spontaan als een teken van aanmoediging en hoop. Velen riskeerden hun leven, velen gaven hun leven. We geven dit applaus aan elk lid van het maatschappelijk lichaam, aan iedereen, voor hun kostbare bijdrage, hoe klein die ook is. Laten we een toekomst opbouwen waarin de lokale en de mondiale dimensie elkaar wederzijds verrijken. Iedereen kan zijn eigen, zijn cultuur, zijn filosofie, zijn manier van denken geven, waar de schoonheid en de rijkdom van de kleinere groepen, zelfs van de groepen die aan de kant geschoven zijn, kunnen floreren, omdat er ook daar schoonheid is. En waar degenen die zich meer inzetten om te dienen en meer te geven aan diegenen die minder hebben. De woorden van Paus Franciscus. Het was een hele groep informatie die we aan u hebben willen meegeven. Er is ook heel wat gepubliceerd en gebeurd natuurlijk. En in de komende afleveringen zullen we nog wat uitgebreider stilstaan bij die belangrijke brief van de Congregatie voor de Geloofsleer, waar we het in het begin hebben over gehad. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.